De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.
We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcast vindt. Je helpt ons enorm door een korte vragenlijst in te vullen op nrc.nl/podcastonderzoek. Dank je wel.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Diefstal, seks en wapenhandel. Net geopenbaarde documenten bieden een onverwachte kijk op het leven van Jozef Luns. Nederlands bekendste staatsman in de jaren 60 en 70. Redacteur Bart Funnekotter dook de archieven in en ontdekte hoe Luns jarenlang in de gaten werd gehouden door de Nederlandse veiligheidsdiensten.
Het was begin december dat ik met mijn collega's Wilmer Hek en Joep Domen naar het Nationaal Archief ging.
We staan nu in de hal van het Nationaal Archief bij de wand met de kluisjes. Daarin moeten we al onze spullen opbergen, niet alleen jassen en tassen. Maar ook onze telefoon moet daarin achterblijven, want we gaan nu straks naar een afgesloten ruimte. Waar we stukken te zien krijgen die zeer beperkt openbaar zijn. We hebben geen idee wat we aan zullen treffen. Misschien alleen krantenklipsels. Misschien pakken papier van 10 centimeter dik waarin allerlei geheimen genoteerd staan.
We wisten dat er 71.000 dossiers vrijkwamen van mensen die door de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de BVD, de voorloper van de huidige inlichtingendienst, de AIVD, in de gaten werden gehouden tussen 1949 en 1995. Ze waren vooral geïnteresseerd in communisten of mensen met anderszins linkse sympathieën. Maar het waren ook mensen van ze verdacht dat ze om andere reden een gevaar zouden kunnen zijn voor de Nederlandse staatsveiligheid. En ze werden nu openbaar gemaakt omdat ze alle dossiers die tussen 1995 en 1998 geen nieuwe aantekeningen meer kregen. Die werden als gesloten beschouwd. En ja, het is nu eenmaal zo, dat staat in de archiefwet, dat alle overheidsstukken op een gegeven moment in het Nationaal Archief moeten worden gedeponeerd. En dat geldt dus ook voor stukken van de AIVD en de BVD. En het betreft allemaal mensen die niet langer leven. Van levende mensen liggen de dossiers nog niet in het Nationaal Archief.
Ja, en hoe gaat het dan in zijn werk, zo'n dossier inkijken daar bij het Nationaal Archief?
Nou, we werden een ruimte ingeleid, een soort van glazen schoenendoos, waar we van alle kanten in de gaten konden worden gehouden. Daar stond een tafel in het midden. En daar kregen we dan door de mensen van de uitgiftebalie de BVD-dossiers uitgeleverd die we hadden opgevraagd. Ze kwamen dan met een karretje aanrijden, want we hadden er heel veel aangevraagd, een stuk of 50. En op dat karretje stonden bruine kartonnen dozen met daarin de bekende, voor de onderzoekers dan tenminste, blauwe archiefmappen van het Nationaal Archief, waar dan met een witte veter een strik omheen zit. Nou, dan maak je die strik open. Het is echt alsof je een cadeautje uitpakt. En dan vouw je die blauwe map open en dan ga je lezen.
Het is vrijdagmiddag, 5 uur. Een week archief zit erop. We hadden besloten met een schot hagel te schieten op de index van de BVD-dossiers. En het idee was, laten we eens kijken wat er zo al te halen valt. En al vrij snel, al lezende, viel er één dossier enorm op vanwege de bizarre dingen die erin stonden. Dat was het dossier van Jozef Luns.
Wie is Jozef Luns? Ik ken hem eerlijk gezegd helemaal niet.
Nee, Jozef Luns is ook een beetje voor mijn tijd, maar meer voor mijn vaders tijd. Jozef Luns is denk ik de grootste naoorlogse Nederlandse staatsman. Hij is 19 jaar minister van Buitenlandse Zaken geweest. Daarna ook secretaris-generaal van de NAVO. Hij heeft alle Amerikaanse presidenten vanaf Harry Truman tot Ronald Reagan de hand geschud. Was een reus van een vent, meer dan 2 meter. Was ook onder de Nederlandse bevolking extreem populair. In populariteitsonderzoeken in de jaren 60 en 70 Ging het altijd tussen hem en Mies Bouwman. Dat is misschien een naam die je ook niet meteen wat zegt.
Maar nee, die zegt me wel wat.
Ja, Mies Bouwman was alle vrouwelijke tv-sterren van nu in één, zal ik maar zeggen. Dat was de nationale tv-moeder. Dus dit was gewoon een politicus die een enorme statuur had als politicus. En tegelijkertijd ook heel erg geliefd bij het Nederlandse publiek. Dus
letterlijk en figuurlijk een groot staatsman.
Ja, zeker, ja.
En wat lazen jullie over hem in dat archief uiteindelijk?
Wilmer Hek had het dossier van Luns opgevraagd. En die zei, hè? Nou, wat ik hier nou lees? Ja, wat dan? En wat hij daar zat, dat verbaasde hem en ons ook. Dat ging over seksuele escapades, maar ook beschuldigingen van corruptie en wapenhandel.
We hebben een paar keer tegen elkaar gezegd van, dit lijkt wel een televisieserie. Het is zo raar. Hoge politici, criminaliteit. Dus ik moet eerlijk zeggen, dit is wat mij betreft het bizarste verhaal uit mijn loopbaan als journalist waaraan ik ooit heb gewerkt.
Waarom hield de BVD überhaupt Luns in de gaten?
Nou, de BVD moest zorgdagen voor de staatsveiligheid van Nederland. En je kan je voorstellen dat als een vooraanstaand politicus zich in een mogelijk chantabele positie begeeft, dat je dat als Binnenlandse Veiligheidsdienst wil weten. Want misschien zouden de Oost-Duitsers of de Sovjets daar wel achter komen en die kennis gebruiken om Luns te chanteren. Dus het hoorde bij het werk van de geheime dienst om zoiets te doen.
Ja, en waar kwamen jullie vervolgens dan precies achter in dat dossier?
Nou, we kwamen erachter dat uit de ambtswoning van de minister van Buitenlandse Zaken aan plein 1813 in Den Haag meubels gestolen waren na het vertrek van Jozef Luns. Mijn collega Joep Domen die vond dat nieuws in een van die documenten. Nou, we mochten dus geen foto's maken daar. En omdat we geen zin hadden om alles ter plekke te moeten overtikken, hebben we dus veel documenten gewoon ingesproken. Dat heeft Joep hier ook gedaan.
Dit is een handgeschreven document. Er staat zeer geheim boven. En dit document bestaat uit 3 bladzijden. Uit de ambtswoning zijn een aantal goederen, antieke tafeltjes, stoeltjes, kunstvoorwerpen verdwenen. Er is ook een kostbaar schilderij zoek met een waarde van iets in de buurt van de 150.000 gulden.
En er ontstond ophef over. Personeel werd bij elkaar geroepen en er was dus een ambtenaar die beschuldigd werd van het stelen van meubels en dat ook had gedaan. En die zei, ja, de heer Luns heeft ook meubels mee naar huis genomen. En als jullie mij pakken, dan hang ik dat aan de grote klok. Nou ja, dat was natuurlijk schrikken geblazen. Maar de politie was er inmiddels bijgeroepen. En er is dus onderzoek gedaan. En ze zijn ook toen naar de familie Luns thuis geweest. En alleen mevrouw Luns was thuis. En die moest vervolgens verklaren waarom bepaalde stoelen en kamerschermen en bijzettafeltjes, wat die daar deden. Nou, ze kon dat niet afdoende verklaren, want die waren van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En niet van de familie Luns. Dus die spullen zijn toen allemaal teruggebracht uiteindelijk naar de ambtswoning. Dus dat die beschuldiging van meubeldiefstal, zo je wil. Het klinkt een beetje zwaar, maar uiteindelijk in het dossier werd het ook ongeoorloofde bruikleen. Werd het als zodanig omschreven.
Wordt een mooie draai aangegeven.
Ja, maar die is gerechercheerd en opgelost. Maar dat was dus eigenlijk de minst heftige, spectaculaire beschuldiging, zo je wil. Want er waren ook zaken aan de hand die veel heftiger waren.
Nou, nu ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig. Wat was er nog meer?
Nou, er waren vrij veel dingen te lezen over het privéleven van Jozef Luns. En dan vooral over zijn liefdes- en seksleven. We hebben in totaal vermeldingen gevonden van 4 verschillende affaires. Er was een melding van een informant dat Jozef Luns een SM-bordeel frequenteerde.
Sorry, een informant? Dus iemand die...
Ja, dat was dus iemand die voor de BVD... inlichtingen verzamelde, zo je wil. Dus een burger.
Over Jozef Luns.
Ja, dat was dus een burger. En een bron van deze informant, dat was een helderziende. Die opereerde onder de artiestennaam A. Zeeland. En zijn echte naam was Pieter Wielemaker. Hij had een waarzeggerij, een praktijk voor waarzeggerij. Ik weet niet eens hoe je zoiets noemt. In de Piet Heijnstraat in Den Haag. En in datzelfde pand was een SM-bordeel gevestigd. Waar de vrouw met wie hij voor de vorm getrouwd was, de zweep hanteerde. En er wordt min of meer mee gesuggereerd dat Wielemaker eigenlijk homoseksueel was. Maar omdat er Verhullen met een vrouw was getrouwd. Nou, die vrouw die runde dus een SM-bordeel. En daar zou Jozef Luns klant zijn geweest.
Deze Wielemaker is voor de vorm getrouwd met niet nader bekende dame van lichte zeden. Onder de klanten van mevrouw Wielemaker bevindt zich onder andere de heer Luns. Wanneer deze in het land is, zal hij zich geregeld door haar laten behandelen. Wielemaker vindt het in zekere zin wel vervelend dat iemand als de minister van Buitenlandse Zaken hieraan behoefte gevoelt. Maar aan de andere kant is het een goede klant. Omdat de heer Luns nogal luidruchtig is, worden tijdens zijn aanwezigheid de omliggende kamers niet gebruikt. Nou, hier is de datum. Den Haag, 22 september 1970, zeer geheim. Einde.
We hebben dus ons best gedaan om dat zoveel mogelijk te controleren. En uit de korte zoektocht op internet bleek dat deze man nog leefde en nog steeds praktijk hield. Dus ik ben hem gaan opzoeken.
En wat zei die allemaal? Waar kwamen jullie achter?
Nou, het was een heel interessant bezoek, want ik belde dus aan en zei van ik ben van de krant, mag ik binnenkomen? En hij leek helemaal niet verrast dat ik er was, wat natuurlijk niet zo gek is, want hij is een helderziende. dus ik mocht meteen naar boven komen. Ja, en toen ben ik gaan zitten daar op de bank en ik zeg, ik kom hier en hier voor. En toen kwam er dus in één keer een verhaal uit, wat in ieder geval overeenkwam met wat we in het dossier hadden gelezen van 50 jaar oud. Dan zit je natuurlijk nog steeds met de vraag, was dat de waarheid? Nou, daar is natuurlijk heel moeilijk achter te komen. Maar het was in ieder geval hetzelfde, min of meer hetzelfde verhaal als het dossier van 50 jaar terug. En waarom hield de BVD dit bij? Omdat dit soort zaken hem mogelijk chantabel zouden maken voor bijvoorbeeld voor de druk van buitenlandse inlichtingendiensten.
En wat vonden jullie verder nog meer allemaal in het dossier? Jij noemde ook al iets als wapenhandel.
Ja, klopt. Er was dus ook een andere beschuldiging. En die had niet zozeer iets te maken met chantabiliteit. Maar dat was een beschuldiging gedaan door het hoofd beveiligingszaken van zijn eigen ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus een ambtenaar met een zekere staat van dienst. Mejuffrouw Ada Okkers, een oud verzetsvrouw. Dus een dame die van wanten wist. En zij had melding gemaakt van het feit dat zij dossiers had zien liggen na de verhuizing van Luns uit die ambtswoning aan het plein.
Na het vertrek van Luns uit zijn ambtswoning heeft die woning enige tijd leeg gestaan. Na een goed ogenblik werden in de lege woning een aantal documenten aangetroffen die niet in de brandkast of kast waren geborgen. Maar plusminus een week open en bloot hebben gelegen. Deze documenten handelden over wapentransacties en wapenleveranties door wapenhandelaren aan Portugal. Uit de documenten bleek dat Luns bij deze transacties betrokken is geweest en daarvoor gelden heeft ontvangen.
Portugal was op dat moment een dictatuur onder leiding van de dictator Salazar en vocht een bloedige oorlog uit, een koloniale oorlog uit in Afrika, in Mozambique en Angola. En wat dus volgens deze klokkenluider bleek, was dat Luns betrokken was bij wapenhandel, illegale wapenhandel met Portugal. En dat hele seksverhaal, dat is allemaal natuurlijk best wel leuk en aardig. Maar dit was natuurlijk eigenlijk verreweg de interessantste en heftigste beschuldiging. Want er was een officieel door de Verenigde Naties afgekondigd wapenembargo tegen Portugal. Dus niemand mocht wapens verkopen aan dat land. En als de minister van Buitenlandse Zaken daarbij betrokken zou zijn geweest, voor eigen rekening ook nog, dan was dat natuurlijk een enorme schandaal geweest in der tijd.
En wat won Luns hier dan mee?
Geld. Want hij zou honderdduizenden dollars overgemaakt hebben gekregen op bankrekeningen in Zwitserland en de Verenigde Staten.
Uit de documenten bleek 1 transactie of transacties van 4,5 miljoen. Ook werden bankrekeningen ten name van L van verschillende buitenlandse banken gevonden, waarop zeer hoge bedragen voorkwamen.
Ada Okkers had die dingen dus gelezen en er was ophef over op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar vervolgens gebeurde daar niks mee. En een collega van haar, Jan Hesselink, die vond dat niet te verdragen en is toen naar de Binnenlandse Veiligheidsdienst gelopen om het hele verhaal te doen, omdat hij vond dat het uitgezocht moest worden.
Ja, nou, ik hoor nu wapenhandel, ik hoor SM-bordelen,
corruptie.
En laten we ook de gestolen meubels niet vergeten. Nee. Ja, wat gebeurt uiteindelijk met al die informatie die de BVD verzamelt?
Nou, de gestolen meubels, dat is dus tot op de bodem uitgezocht. Die seksuele escapades die zijn genoteerd en eigenlijk nauwelijks uitgezocht. Maar met die beschuldiging van wapenhandel en corruptie is wel wat gebeurd. Overigens ook niet volgens de regels, want hier had gewoon aangifte van moeten worden gedaan en dan had de politie zich erover moeten buigen. Maar omdat dus die Jan Hesselink naar de Binnenlandse Veiligheidsdienst gelopen was, heeft dus het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, dus de topspion van Nederland, en dat was toen Andries Kuipers, heeft dat onderzoek zelf op zich genomen. Hij is naar die ambtswoning in gegaan, het plein, 1813. Heeft daar met mejuffrouw Ada Okkers rondgelopen. En heeft gezegd, nou laat die bewijzen nou eens zien. Waar zijn die papieren waaruit blijkt dat Jozef Luns betrokken was bij wapenhandel en daar geld voor heeft gekregen? Mevrouw Okkers zoeken. En wat bleek, precies die dossiers waren er niet meer.
Typisch.
Ja. En zij zelf dacht van dat iemand ze had verwijderd om schoon schip te maken heel snel. Maar de BVD-chef hield het erop dat ze een overactieve fantasie had. En het interessante is, hij ging toen verslag uitbrengen aan Barend Biesheuvel. Dat was op dat moment de minister-president van Nederland. Dus de hoogste politicus, de baas. En de BVD-chef zei toen van, ik stel voor dat we dit dossier sluiten. Ik stel ook voor dat u er niets over vertelt aan de collega-ministers in de ministerraad. En dat we dit gewoon, vergeten. Dus in plaats van een grondig onderzoek was het echt in anderhalve dag was het gedaan. En constateerde Kuipers dat er onvoldoende bewijs was om Luns te verdenken. En werd er met deze beschuldigingen verder niets meer gedaan.
En dus waren er ook geen gevolgen voor Luns?
Nee, totaal niet. Die heeft gewoon prima gefunctioneerd als secretaris-generaal van de NAVO. En zijn reputatie heeft er hier verder geen last van gehad.
Ja, wat zeggen die ontdekkingen van jullie over de BVD in die periode? Of misschien over Luns in die periode?
Nou, laat ik vooropstellen, we hebben een steekproef gedaan van 50 dossiers uit 70.000. Daarvan hebben er een dozijn ingekeken voordat we besloten ons helemaal te focussen op de kwestie Luns. Dus heel vergaande conclusies over de werkwijze van de BVD wil ik niet trekken. Wat ik wel kan zeggen over dit concrete geval is dat de BVD kennelijk niet geïnteresseerd was om deze beschuldigingen, dan vooral de beschuldigingen van wapenhandel en corruptie, echt tot op de bodem uit te zoeken. En we hebben ook Bob de Graaf, een emeritus hoogleraar die zich bezighoudt met de veiligheidsdiensten, gevraagd van hoe moeten we dit nu wegen? En hij zei, ja, je kan je natuurlijk heel goed voorstellen dat Nederland helemaal geen zin had in deze tijd om Jozef Luns, die zo'n belangrijke internationale functie had, die positie in gevaar te brengen. Dus daarom was er kennelijk niet heel veel behoefte om hier een goed onderzoek naar te doen.
Ja, nu hebben jullie jaren na dato, hebben jullie dit verhaal van Jozef Luns kunnen uitzoeken en ook opgeschreven. Wat is het nut van dit soort dossiers eigenlijk?
Nou, het aardige is dat je een ongefilterd inzicht krijgt in hoe het vroeger ging. Als wij als journalisten tegenwoordig met een beroep op de wet openbaarheid bestuur, of die heet nu de wet open overheid, hè, documenten opvragen bij de overheid, dan zijn die meestal voor de helft zwart gelakt. Je hebt er wel wat aan, maar niet heel veel. Maar die dingen die in het documenten die in het archief liggen, die zijn gewoon helemaal te lezen zoals ze toen zijn.
Niks zwart gelakt.
Niks zwart gelakt en gewoon alles zit erin. Van handgeschreven kattenbelletjes tot uitgebreide, uitgetikte rapporten. Alles zit erin. En dat geeft je dus de kans om de geschiedenis te reconstrueren. Ja, dan kun je natuurlijk zeggen, wat maakt het nou uit wat er 50 jaar geleden gebeurde. Maar daar kan ik als historicus natuurlijk niet, daar kan ik niet zoveel mee. Want ik denk dat het wel belangrijk is, want het blijft interessant om erachter te halen hoe de macht functioneert. En de macht functioneerde 50 jaar geleden dus op een bepaalde manier. De macht functioneert nu ook nog steeds. En misschien dat we door naar het verleden te kijken toch wel iets leren over hoe zoiets werkt. Dus daarom denk ik dat het openbaar maken van dit soort overheidsarchieven belangrijk is. En het aardige is dus dat het Nationaal Archief heeft op elke eerste dinsdag van het jaar. En dat is dus vandaag. Dat noemen ze Openbaarheidsdag. En alle stukken die dan, waar de geheimhouding vanaf gaat, zijn vanaf dat moment voor iedereen die dat wil, voor elke burger van Nederland, zijn die in te zien. En dat kunnen dus gaan om notulen van het kabinetsberaad. Die worden na 25 jaar vrijgegeven. Maar er zitten ook dingen bij van de Tweede Wereldoorlog. Dingen die met landverraad en spionage te maken te hebben. Daar zit 75 jaar op. En ik ga daar dus elk jaar heen. Er zit altijd toch wel iets interessants tussen wat je toch een inzicht geeft in hoe de overheid werkt en hoe mensen zijn.
Ja, en dan wil ik natuurlijk weten, wat verwacht je vandaag te vinden?
Ja, dat is mooi. Ik heb geen idee. Dat is eigenlijk precies hetzelfde als toen we daar naar binnen liepen voor die BVD-dossiers. Het kan van alles zijn, het kan niks zijn. Ik heb breed aangevraagd, dus dingen over politiek die niet zo lang geleden gebeurd zijn, maar ook dingen uit de Tweede Wereldoorlog, dingen uit de Koude Oorlog. Ja, en je maakt een beetje een gok op basis van de naam van zo'n dossierstuk. Dan denk je, nou hier zou wel iets interessants in kunnen zitten. Ik heb bijvoorbeeld een document aangevraagd dat te maken heeft met de goudschat die tijdens de Tweede Wereldoorlog begraven zou zijn geweest. Nou, ik ben benieuwd wat ik aantref. Het zal vast een teleurstelling worden, want anders was die wel al lang een keer opgegraven. Maar ik ben toch benieuwd om dan te lezen wat voor informatie daarover verzameld is. Dus ja, ik heb iets van een dozijn dossiers opgevraagd. En dan maar hopen dat er iets leuks tussen zit.
Ja, nou, volgens mij ben je nog lang niet klaar.
Nee, zeker niet.
Okay, super bedankt.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Ignaas Schoot en Ruben Pest. Dit was Vandaag, morgen weer.